Welkom bij alweer de tweede podcast van het Instituut voor Bouwrecht over de actualiteiten in het omgevingsrecht. Marieke, wat gaan we vandaag doen?
Natuurlijk, natuurbeschermingsrecht. We gaan we bespreken vandaag en ruimtelijk ordeningsrecht. We hebben een interview met een voorstander van de omgevingswet en we sluiten af met de uitspraak over de huisvestingsverordening in de gemeente Amsterdam.
En we geven ook nog eens twee praktijkboeken duurzaam bouwen weg van het Instituut voor Bouwrecht. En we zullen later aangeven hoe u daar in aanmerking voor kunt komen.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Daan Korsen en Marieke Kajan.
Marieke, we beginnen met de jurisprudentie over natuur, de natuurbeschermingswet. En ik geef daarover graag jou het woord, want het is behoorlijk ingewikkeld. We beginnen met de inpassing van bestaande situaties.
Ja, dat is de uitspraak van het bestemmingsplan Landgoed Tongeren. Een uitspraak van 29 januari van dit jaar. Dat is eigenlijk een vrij standaard uitspraak, maar toch goed om even te signaleren. Op zichzelf moet je voor een bestemmingsplan wat een nieuwe ontwikkeling mogelijk maakt ten opzichte van de huidige feitelijke bestaande situatie, moet je beoordelen wat de effecten van die nieuwe ontwikkelingen zijn op Natura 2000 gebieden. De wet natuurbescherming zegt in artikel 2.8 lid 2 dat je een nadere effectbeoordeling achterwege kunt laten als er al eerder een passende beoordeling is uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het kader van een natuurvergunning.
Ja, dat lijkt me logisch op zichzelf.
Ja.
Dat is dubbel werk.
Dat is dubbel werk. Die eerdere passende beoordeling moet dan nog wel actueel genoeg zijn en ook correct zijn. Ja. In het bestemmingsplan Landgoed Tongeren ging het om het omvormen van agrarische gronden tot woonerven. En dat was dus op zich een nieuwe ontwikkeling in het bestemmingsplan. Maar het bleek dat 11 jaar voordat dit bestemmingsplan werd vastgesteld voor dezelfde activiteit als die nu met het bestemmingsplan mogelijk werd gemaakt, al een natuurvergunning was verleend. Die was onherroepelijk geworden. En omdat het bestemmingsplan niet meer mogelijk maakte aan activiteiten dan waarvoor die natuurvergunning was verleend, stelde de afdeling vast dat de raad daarom terecht had besloten dat er geen nadere passende beoordeling nodig was.
Ja, en anders, als dat anders zou zijn, dan zou op grond van die passende beoordeling zou de natuurvergunning weer op losse schroeven kunnen komen te staan. Dat is toch de reden dat er nog een keer een passende beoordeling
nee,
te maken?
Nee, de reden is dat er al een passende beoordeling is uitgevoerd en dat je dat proces niet nog een keer over hoeft te doen. Ik weet niet of die natuurvergunning op losse schroeven zou komen te staan, want die natuurvergunning is onherroepelijk geworden en heeft eigenlijk formele rechtskracht gekregen. Die kan op grond van de wet natuurbescherming mogelijk wel weer worden ingetrokken, maar zolang dat niet gebeurt, geldt die natuurvergunning wel. De gedachte is dat je niet twee keer voor dezelfde activiteit een passende beoordeling hoeft te maken als die passende beoordeling nog actueel is.
Ja, ik kwam erop omdat ik dacht, als je dan je zou wel een tweede passende beoordeling maken in het kader van het bestemmingsplan, daar komt uit dat er toch negatieve gevolgen zijn, dan mag je dat dus niet opnieuw bestemmen, die mogelijkheid voor die omzetting van die agrarische gronden. En dat zou dan betekenen dat je een natuurvergunning hebt, maar alsnog je ontwikkeling niet kan verwezenlijken. Want dat is dan in strijd met het bestemmingsplan.
Ja, dat is op zich waar. Het gekke is alleen wel dat je in die situaties het bestemmingsplan inderdaad niet kan vaststellen. Maar wat je wel kan doen is een losse omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan aanvragen. Je hebt dan al een natuurvergunning voor die activiteit. Dus de natuurtoets haakt niet meer aan bij die omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan. Dus op zichzelf zou je dan die omgevingsvergunning wel kunnen verlenen.
Ja, ja. Oké, dus heb je een soort sluipweg.
Een sluipwegje als de raad daaraan meewerkt. Nou, bij dit bestemmingsplan was nog wel van belang de discussie die je dan ziet als je een onherroepelijke natuurvergunning wil inpassen in een bestemmingsplan, is wel of die passende beoordeling en die natuurvergunning correct waren en nog voldoende actueel waren.
En correct als in de zin van volledig.
Volledig of misschien inderdaad op basis van verouderde inzichten. Inmiddels weten we meer over effectbeoordeling. En in dit geval ging het om een vergunning uit 2007 en een bestemmingsplan uit 2018. Dus je kunt je de vraag stellen of die natuurvergunning nog wel voldoende actueel was. En die ecologische beoordeling nog wel voldoende actueel was. Maar dat punt zie je in deze uitspraak niet terug.
Nee, is misschien niet aangevoerd dan.
Nee, dat denk ik, ja.
En die volledigheid van die vergunning, dat is ook wel interessant, want dat speelt ook in die tweede uitspraak van het bewijden.
Ja, dat klopt. Dat is het bestemmingsplan Tweede Herziening Buitengebied Bergeijk 2017. En wat daar wat de raad daar had beoogd, is een bestemmingsplan vaststellen met het verbod dat op een toename van stikstofdepositie. En dat die, daartoe had de raad een zogeheten stikstofregeling in het plan opgenomen. En dat die stikstofregeling bepaalde dat er geen toename van stikstof mocht plaatsvinden. En dat was op twee manieren omschreven. Namelijk ten eerste, er zou geen sprake zijn van toename van stikstofdepositie als je niet meer zou veroorzaken als dan de stikstofdepositie die al voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan werd veroorzaakt op basis van het vorige bestemmingsplan. Dat is een standaard bepaling, dat dit, of een standaard regeling, als een bestemmingsplan niet meer mogelijk maakt dan ontwikkelingen die al op grond van een vorig bestemmingsplan mogelijk waren en ook feitelijk plaatsvinden, hoef je de effecten daarvan niet te beoordelen op Natura 2000 gebieden.
Dus dat stond zo in de planregels, als het hetzelfde blijft, dan dat mag.
Dat mag, klopt. En de tweede situatie waarin er volgens de raad geen sprake zou zijn van een toename van stikstofdepositie was de situatie waarin er weliswaar een feitelijke toename van stikstofdepositie zou kunnen optreden ten opzichte van de huidige situatie. Maar die feitelijke toename al was beoordeeld en vergund in een natuurvergunning.
Ja, dus en die stikstofregeling is natuurlijk op zich best een slim idee. Want je zegt eigenlijk stikstof toename moeten we niet hebben. Laten we gewoon alles bestemmen zoals wat er al is. Dan hebben we als gevolg van het plan geen toename. En dat scheelt, want dan is het gewoon uitvoerbaar. Komen we niet in de clinch met de wet natuurbescherming.
Ja, dat is op zich. En dat zie je ook wel meer met bestemmers van buitengebied. Maar dat, dan is het natuurlijk wel vereist dat met name die tweede situatie, waarin je zegt een toename van stikstofdepositie mag wel, als daaraan maar een natuurvergunning aan ten grondslag ligt, dat die natuurvergunning correct is. Ja. Want we zagen net al in die vorige uitspraak dat je mag op zich bepalen dat je geen nadere effectbeoordeling uitvoert als je verwijst naar een eerdere natuurvergunning, mits die eerdere natuurvergunning volledig en juist is.
Precies, en dat speelt dan hier en specifiek in het kader van de beweiden.
Ja, en dat heeft te maken eigenlijk met de discussie die we ook in de PAS-uitspraken zien. In de PAS-uitspraken van 29 mei 2019 heeft de Raad van State vastgesteld dat natuurvergunningen voor melk- en rundveehouderijen niet de effecten van het weiden van vee hebben meegenomen. Dat het eigenlijk in het verleden nooit werd gedaan. En dat betekent dat als je dat een deel van die activiteiten van die melk- en rundveehouderijen niet passend is beoordeeld.
Ja, dus de situatie dat je hebt een rundveehouderij, daar heb je een vergunning voor op grond van de wet natuurbescherming, laten we maar even zeggen. En dat impliceert natuurlijk dat die beesten ook buiten lopen, maar eigenlijk voor dat buitenlopen, dat beweiden, dat is eigenlijk nooit specifiek beoordeeld wat daar dan de gevolgen van zijn qua stikstof.
Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat je een bestemmingsplan wat die natuurvergunningen inpast en wat zegt, ik hoef die effecten van die activiteiten die met die natuurvergunning mogelijk worden gemaakt niet alsnog passend beoordelen, dat het niet correct is. Dan moet je vaststellen of het weiden van vee al feitelijk plaatsvond op het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld.
Dat is die eerste uitzonderingsgrond.
Dat is die eerste uitzonderingsgrond en dan loopt het wel rond.
Ja, duidelijk. En wat ging hier dan mis? Dat was dat in veel natuurbeschermingsvergunningen dat beweiden dus niet onderdeel uitmaakte van die passende beoordeling.
Ja, eigenlijk kon de gemeente niet aantonen of dat weiden van vee wel goed was beoordeeld. En gaat de Raad van State er dan vervolgens vanuit dat het weiden van vee niet passend is beoordeeld? En stelde de afdeling vervolgens ook vast dat het weiden van vee feitelijk nog niet plaatsvond voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan.
Ja. Dus er zit ruimte tussen het feitelijk gebruik, wat op grond van die eerste uitzonderingsgrond mag worden voortgezet, en de uitbreidingsruimte die eigenlijk in die natuurbeschermingswet vergunningen zit verdisconteerd, waardoor je een uitbreiding kan toestaan, dat die planregeling eigenlijk een uitbreiding van die veehouderij toestaat, waarvoor nooit een passende beoordeling is
dat
gemaakt.
Dat klopt, ja. En dus daarom had je niet met deze stikstofregeling kunnen besluiten om geen passende beoordeling voor het bestemmingsplan te maken. Omdat het bestemmingsplan inderdaad ten opzichte van de huidige feitelijke situatie en ten opzichte van de natuurvergunningen voor zover die juist zijn, nog nadere effecten mogelijk maakt.
En in zoverre gaat dat plan dus onderuit?
Ja, dat klopt. Dan zijn er nog, heb ik nog twee andere natuuruitspraken die ik graag even wilde, met je wilde bespreken. Die zijn wat minder spannend, maar toch goed om even te noemen. De eerste gaat over een omgevingsvergunning die verleend was door de gemeente Neder-Betuwe. En dan natuurlijk het college van BMW van de gemeente Neder-Betuwe voor het zogeheten bollerleggen van bestaande akkers en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het ging om een aanlegvergunning, noem ik dat dan maar. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken. En de discussie die hier speelde was de vraag of bij die omgevingsvergunning ook een ontheffing op grond van de wet natuurbescherming nodig was. De aanhakende natuurontheffing, noem ik dat maar even.
Ja, dat is dan artikel 2.1 lid 1 onder I van de wet algemene bepaling omgevingsrecht.
Ja, dat klopt. Ik noem het gewoon de aanhakende natuurtoestemming. Dat is dat,
en even voor mijn beeld.
En het systeem is daar.
Ik denk in wetsartikelen.
Als je, het systeem is daar dat als je en een omgevingsvergunning en een vergunning of ontheffing op grond van de wet natuurbescherming nodig hebt, dat is al misschien bekend, dat je een keuzemogelijkheid hebt of je vraagt eerst die vergunning of ontheffing op grond van de wet natuurbescherming aan, waarna vervolgens bij die omgevingsvergunning de discussie over de toets onder de wet natuurbescherming niet meer relevant is. Maar als je eerst de omgevingsvergunning aanvraagt, zoals in dit geval, en je hebt ook nog die toestemming op grond van de wet natuurbescherming nodig, dan integreert die toestemming zich in de omgevingsvergunning.
Ja, en dan rijst bij de aanvraag, rijst dus de vraag bij het college. Hebben wij nog een aanhaakverplichting? Moeten wij ook nog een natuurbeoordeling maken?
Ja, en dan eigenlijk, dat is ook het enige waar het college over na moet denken. Want als eruit komt, er is misschien nog een ontheffing nodig op grond van een wet natuurbescherming. Dan gaat de aanvraag voor dit deel naar GS van de provincie. Omdat GS uiteindelijk dan die verklaring van geen bedenkingen moet afgeven.
Ja, dus dan bevoegd gezag.
Ja, en in dit geval zei het college van BMW, wij kunnen die omgevingsvergunning gewoon verlenen, want wat ons betreft is er geen ontheffing van de wet natuurbescherming nodig. De aanlegwerkzaamheden werden weliswaar uitgevoerd in een weidevogelgebied. Dus dan moet je nadenken of je de verbodsbepaling voor vogels overtreedt. Bijvoorbeeld het verstoren van vogels tijdens het broedseizoen. Het weghalen van nesten. Het verstoren van leefgebied en dergelijke. Maar zei de BMW nee. Want we hebben verzekerd dat overtreding van die verbodsbepalingen niet kan plaatsvinden. Onder andere doordat in de voorwaarden bij de omgevingsvergunningen was opgenomen dat de werkzaamheden niet in het broedseizoen mochten plaatsvinden.
Ja, dat is een standaardbepaling, hè, zo ongeveer.
Ja, dat is eigenlijk opschrijven, u mag de wet niet overtreden. Dat is eigenlijk wat je dan doet met die voorwaarden.
Nou, vergunning verlenen dus.
Ja, dat hebben ze ook gedaan en de rechtbank vond dat ook allemaal prima. Maar GS van de provincie vonden dat niet prima. Die voerde eigenlijk aan dat BMW niet zelf hadden mogen bepalen dat er geen ontheffing op grond van de wet natuurbescherming nodig was. Maar dat ze dat oordeel aan de provincie hadden moeten voorleggen.
Dus GS zeggen, jullie hadden, om de vraag geldt die aanhaakverplichting, hadden jullie aan het college moeten vragen of dat zo was, ja of nee?
Ja.
En dat gaan ze doorprocederen tot aan de afdeling bestuursrechtspraak.
Zeker, dat procederen ze door tot aan de afdeling.
Sappig interbestuurlijk conflict.
En de afdeling zegt nee hoor, want dat is dat is iets wat BMW zelf moet beoordelen. En dat lijkt me ook volkomen terecht. Dat is iets wat in de praktijk misschien lastig is om te beoordelen. Maar BMW moet dat zelf beoordelen of er een ontheffing nodig is. En dat geldt dus ook voor de vraag of er een vergunning nodig is op grond van de wet natuurbescherming. En je hoeft gedeputeerde staten daarover niet te raadplegen. En als gedeputeerde staten het daar niet mee eens zijn, dan moeten ze maar gaan procederen over de vergunning, de omgevingsvergunning die zonder aanhakende natuurtoestemming wordt verleend.
Ja, of handhaven.
Ja, dat vind ik een interessante. Dat vraag ik me af of dat kan. Dat is een discussie die ik wel eens eerder gevoerd heb. Dat is, als je nou een omgevingsvergunning verleent waarvoor eigenlijk een aanhakende natuurtoestemming nodig zou zijn, maar die vergunning wordt vervolgens wel onherroepelijk, zit daar misschien ook wel impliciet het oordeel in dat je geen aanhakende natuurtoestemming nodig had.
Ja, dat kan je dan wat bediscussiëren natuurlijk. Want GS is uiteindelijk wel het bevoegd gezag.
Ja, maar dan hadden ze maar een zienswijze moeten indienen. En moeten procederen. Maar ook een fout besluit wat onherroepelijk wordt, is uiteindelijk een besluit wat geldt.
Dat is waar. Maar in dit besluit zit dan natuurlijk niet die natuurtoestemming in. Maar goed, een interessante kwestie.
Ja, daar wordt vast nog wel ooit eens een keer een andere uit. En dan bespreken we die denk ik ook aan.
Daar geeft deze uitspraak in ieder geval geen antwoord
op. Nee, en dan de laatste natuurvergunningsprocedure. En dan gaan we over tot andere zaken, denk ik. Is een inpassingsplan van Provinciale Staten. Dat heette de pasmaatregel Lingengebied en Diefdijk-Zuid. Dat is van PS van Gelderland. Inhoudelijk niet zo heel spannend, maar wel goed om eventjes te realiseren dat de wet natuurbescherming zegt dat voor plannen met mogelijk significant negatieve effecten een passende beoordeling gemaakt moet worden. Maar dat die verplichting om een passende beoordeling te maken niet geldt voor plannen die nodig zijn voor het beheer of voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden.
Dat is in de habitatrichtlijn ook zo bepaald.
Ja, dat zit in 6.1 lid en lid 2 van de habitatrichtlijn. Daar zit de verplichting in om zogeheten instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen te treffen waarmee uiteindelijk de kwaliteit van Natura 2000 gebieden omhoog gaat en verbeterd wordt. En pas als je een activiteit toestaat die niet nodig is voor het beheer van de gebieden, moet je een passende beoordeling maken. In dit geval ging het om ecologische herstelmaatregelen voor het Natura 2000 gebied Lingengebied en Diefdijk-Zuid. En daar was door tegenstanders aangevoerd dat de uitvoering van die activiteiten zouden leiden tot een toename van stikstofdepositie. En dat dat niet voldoende was beoordeeld. En daarvan zegt de Raad van State nee. Dat is niet relevant, want het is een plan wat we juist maken voor het beheer van het Natura 2000 gebied. Dus die beoordeling had niet hoeven plaats te vinden.
Bij ons aan tafel is aangeschoven Maarten Engelberten. Maarten, welkom.
Ja, dankjewel.
En we kunnen jou wel een voorstander van de omgevingswet noemen.
Ik ben de beste fan van eigenlijk.
Ja, misschien kun je kort toelichten aan de luisteraars wat jouw achtergrond is en waarom jij zo'n voorstander bent van die omgevingswet.
Ja, ik heb een achtergrond bij gemeenten. Ik heb als jurist omgevingsrecht gewerkt bij verschillende gemeenten. En ik heb toen een aantal jaren ook meegewerkt bij de mooie programma Directie Eenvoudig Beter, die de omgevingswet maakt. En ik ben nu sinds 2,5 jaar zelfstandig adviseur in dat omgevingsrecht. Ik loop onder andere bij de VNG rond om gemeenten te helpen bij het implementeren van die omgevingswet. En wat maakt mij fan van die omgevingswet?
Ja.
Ja, ik kom in die dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling en bestemmingsplannen maken, viel mij relatief snel op dat het best een inefficiënt rechtssysteem is.
Het omgevingsrecht?
Ja, het huidige omgevingsrecht. In mijn beleving zijn het allemaal losse, op zich zelfstandig verklaarbare sectorale wetten die hun sectorale ding doen. Maar als je met een integrale gebiedsontwikkeling aan de gang bent, dan merk je toch dat het een inefficiënt systeem is.
Ja, dat staat eigenlijk een beetje haaks op. In de vorige podcast hebben we Tijn Kortman en Jan van der Ginter geïnterviewd. Die zeiden eigenlijk, het huidige landschap is heel erg overzichtelijk. Maar daar ben jij het dus niet mee eens.
Nou, als je er een tijdje in werkt, dan vind je op een gegeven moment, weet je het overzicht wel. Dan weet je je weg te vinden. Maar als je vanuit de gebruiker zou redeneren, dan denk ik niet dat hij heel snel zou zeggen, dit is een overzichtelijk landschap. Ik denk dat de deskundigen die al jaren in het vakgebied werkzaam zijn, op zich het landschap leren kennen.
En de gebruiker, is dat de gebruiker, is dat de burger? Of is dat de overheid? Want dat zijn natuurlijk twee verschillende perspectieven hoe je die wet zou kunnen benaderen.
Ja, ik heb het over de burger dan.
Ja, voor de burger is het omgevingsrecht een onoverzichtelijk landschap.
Dat denk ik wel.
En dat wordt beter met de omgevingswet.
Dat hangt er vanaf.
Kijk, interessant.
Ja. In ieder geval ben ik fan van de omgevingswet omdat de omgevingswet die potentie biedt. Maar ik denk dat er nog wel een klus ligt bij met name gemeenten, want die maken dat hele nieuwe stelsel van dat omgevingsrecht af. En die maken of kraken ook dat nieuwe stelsel, denk ik. Hè? Want het Rijk heeft wetgeving gemaakt, het Rijk heeft AVB's gemaakt, heeft instructieregels meegegeven, heeft misschien een default instelling voor de mengpanelen ingesteld. Ja. De provincies zullen wat regels meegeven, maar de gemeenten die maken eigenlijk met een omgevingsplan of kraken, dat omgevingsrecht.
En Maarten, waar zit het hem dan in dat het beter zou worden voor de burger?
Nou ja, je zou maar burger zijn in dit land en je zou een initiatief hebben. Of je zou een buurman hebben die een initiatief heeft en je zou daar een mening over hebben. En je wil je een weg gaan vinden in de regelgeving op het domein van de fysieke leefomgeving. Ja. Ik denk dat dat best een zoektocht is. Waarbij je door verschillende boekjes van de gemeente heen moet. Bestemmingsplannen, verordeningen, AVB's, wetgeving.
Maar Maarten, is het nou echt nodig dat je als burger die hele wetgeving doorgaat? Dat hoeft toch helemaal niet? Ik bedoel, als ik een vergunning nodig heb, dan ga ik naar de gemeente toe. En dan zeg ik, volgens mij heb ik een vergunning nodig. Wat moet ik doen? Dan ga ik toch niet al die AVB's zitten lezen?
Nee, dat klopt. En ook in het nieuwe systeem heb je misschien ook niet in detail dat zicht op die wetgeving nodig. Maar je wil eigenlijk als initiatiefnemer, maar ook als buurman, weer wel kunnen zien wat mag ik nou? Wat kan en mag ik op mijn plek, op mijn locatie? En wat kan en mag mijn buurman eigenlijk? En hoe zit het bij dat weiland wat voor me ligt? Blijft dat open of niet? Daar wil je toch wel inzicht in hebben.
En dan is het eigenlijk dat je met één druk op de knop kunt zien wat er allemaal geldt voor dat weiland naast je.
Het liefst wel, hè? Ja. Dat mooie ideaal van die ene druk.
Ja,
op
daarom.
De knop.
Ja.
Of één tik op de tablet.
Ja.
Ja, en dat is dus aan de gemeente, zeg je eigenlijk, hè? Want gemeenten staan nu aan de lat om die rechtszekerheid te gaan bieden. En dat is een belangrijke notie. En tegelijkertijd, als we bijvoorbeeld afgelopen maand is het wetsvoorstel weer besproken in de Eerste Kamer. En dan zie je toch dat daar veel zorgen over zijn. Hè? Juist over die burger en die rol daarvan in het nieuwe stelsel. Je ziet ook dat de ombudsman daar eerder in vorig jaar al in de NRC en nu ook in een column van het Tijdschrift voor Bouwrecht ook daarover zorgen uit. Van ja, kan die burger nou in die nieuwe wetgeving wel zijn weg vinden? En kijk, dat zijn eigenlijk twee vragen die ik dan heb. In de eerste plaats zie jij die zorg ook? En in de tweede plaats, wat zouden die gemeenten dan moeten doen om dat beter te ontsluiten voor die gebruiker?
Ja, ik denk dat ik heb het ook gezien en gelezen. Ik denk dat het ook een terechte zorg is. Gemeenten hoeven ook niet op 1 januari 2021, als die wet in werking treedt, direct een full swing omgevingsplan te hebben. Daar hebben gemeenten nog 8 jaar de tijd voor, tot 1 januari 2029. En ik denk dat het nodig is dat die tijd ook benut wordt om te kijken hoe kunnen we nou onze regelgeving beter ordenen. Dan vanuit het perspectief van die eindgebruiker. Hoe kun je die regelgeving dan zo ordenen dat het ook toegankelijker wordt? En dat het herkenbaarder en duidelijker wordt? En dat je die periode ook gebruikt om het digitaal stelsel van de omgevingswet, wat ook een soort groeimodel wordt, om dat ook te vullen en te benutten. Zodat die gebruiker ook via vragen van achter zijn computer of zijn tablet kan checken welke regels van toepassing zijn, of hij een aanvraag kan doen en wat zijn buurman dan wel en niet mag.
En wat is daar dan misschien kan je een valkuil noemen, wat de gemeente, waar kan dat dan misgaan? En een heel positief punt, waar zou dat dan heel goed kunnen gaan? Wat voor de specifiek is voor de omgevingswet?
Ja, één dagelijkse valkuil is gewoon de dagelijkse waan van de dag die oploopt tot de waanzin van de dag. In een politiek bestuurlijke omgeving waar ook wethouders steeds politieke vragen zullen hebben. En waar je ondertussen met beperkte capaciteit een vrij forse nieuwe wet moet implementeren. Ik denk dat dat een wet die op zichzelf complex is omdat het om complexe belangen gaat. Het is niet iets wat je er even bij doet. Het is iets waar je echt aandacht voor moet hebben. En de valkuil zou kunnen zijn dat die aandacht ontsnapt of niet voldoende.
Ja, je zou er maar aanstaan als gemeente om nu dit wetgevingsimplementatietraject in te gaan.
Nou ja, en tegelijkertijd, dan zeg je, de gemeenten hebben 8 jaar de tijd. Maar de valkuil kan dus zijn dat ze de komende 5 jaar nog denken, nou, we hebben nog 8 jaar de tijd. Dus we gaan er nog niet echt feitelijk mee aan de slag. Denk je dat dat ook een reële valkuil is of niet?
Ja, dat is best wel een valkuil die zich kan voordoen. Maar kijk dan eens naar het Rijk. Die heeft, wij spreken, alleen nog de kaderwetgeving gemaakt. En die is daar vanaf, en ik heb er zelf aan meegedaan hoor, maar vanaf 2011 mee bezig geweest. Dus dat is inmiddels ook 9 jaar. Nou, een omgevingsplan maken op lokaal niveau is complexer dan dat. Dus als je nu nog niet begonnen bent, dan ben je al aan de late kant. Dus reken je jezelf niet rijk met die tijd van 8 jaar, want die heb je ook echt hard nodig.
Ja. Ja, zouden eigenlijk nu al moeten beginnen. Hè? En veel gemeenten doen dat ook.
Veel gemeenten zijn daar gelukkig ook al mee bezig.
De VNG zit er bovenop.
Ja, Ja, ik zit dan zelf ook deel van mijn tijd bij de VNG. En we helpen gemeenten ook met voorbeeldregelingen. Voorbeeldregelingen voor bijvoorbeeld een naoorlogse woonwijk. Een rustige naoorlogse woonwijk. Iedereen heeft er wel één of meerdere. Wat voor regels zou je daarvoor stellen? Wat voor regels zijn daar nu voor gesteld in bestemmingsplannen, in verordeningen? En hoe zou je die op een logischere manier kunnen bundelen in dat nieuwe omgevingsrecht? Hoe zou je dat doen bij een bedrijventerrein? Hoe zou je dat doen bij een stuk landelijk gebied? Hoe zou je dat kunnen doen voor een thema als de energietransitie? Hoe zou je dat kunnen doen voor... Nou, zo kun je natuurlijk zowel qua thema's als gebieden doorgaan. En kun je een palet aan mogelijke instrumenten aanbieden voor gemeenten. Dus dat is dan weer het goede nieuws. Gemeenten hoeven het ook niet alleen te doen.
Nee, ze kunnen dan gebruik maken van zo'n template. Hè? Van zo'n ja, hoe noem je het?
Een staalkaart, voorbeeldregels.
Ja, ja. Dus daar kan je dan mee aan de slag. Dan heb je een goed voorbeeld. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik bedoel, de bevoegdheid is vrij. Dus je kan ook zelf gaan experimenteren.
Ja, we moesten even denken aan dat iedereen kan Ravensburgen. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar je kunt natuurlijk het schilderij inkleuren binnen de lijntjes. Maar je kunt ook zelf een prachtige schilderij maken. Het mooie van dat omgevingsrecht is dat alle mogelijkheden er liggen. En niemand je voorschrijft om precies binnen die lijntjes te gaan kleuren.
En als je nou kijkt, het is misschien een beetje niet het juiste voorbeeld, maar er worden nu natuurlijk veel bestemmingsplannen voor brede rijkwijden al vastgesteld, waarin als het ware geëxperimenteerd wordt met wat zijn nou de mogelijkheden onder de omgevingswet. Ja. Maar daar zie je dat de gemeenten toch veel gemeenten goed losgaan met niet bepaald binnen de lijntjes kleuren, zullen we maar zeggen.
Nee, nou ja, dat past dan misschien ook deels bij het experimentele karakter van zo'n crisis- en herstelwet.
Precies, daarom is het misschien niet het beste voorbeeld. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik zelf zo'n bestemmingsplan voor brede rijkwijde kijk en ik denk, dit wordt het omgevingsplan wat wij straks voor ons hebben, dan word ik daar niet heel erg enthousiast van.
Nou, dat heb ik ook nog niet direct. Tegelijkertijd is het wel een stap weer in het verkennen van je mogelijkheden. Af en toe is het ook goed om buiten de kaders even te oefenen, om dat in een experiment vorm te geven. Als stap naar dat nieuwe omgevingsrecht. Dus we zien ik zie zelf de crisis- en herstelwet ook echt als een transitiewet op weg naar dat nieuwe omgevingsrecht. Dus zie het absoluut inderdaad niet als dat eindbeeld van dat omgevingsplan, maar misschien wel als een tussenstap daar naartoe.
Die staalkaarten die zien er toch behoorlijk anders uit, begrijp ik.
Dat, ja, zeker. Ja.
Even, wat biedt de wet dan? Hè? We zien nu dus enerzijds bestemmingsplannen voor brede rijkwijde. En die gaan best wel buiten de kaders, buiten de lijntjes. We zien aan de andere kant de staalkaarten die gedetailleerder zijn. Maar we constateren ook de gemeenten zijn vrij om voor A of B te gaan onder de omgevingswet. En dan misschien een afsluitende vraag. Wat voor waarborgen biedt de omgevingswet nou dat het balans precies goed wordt? Wat voor eisen... Zou je zeggen, is dat puur bestuurlijke verantwoordelijkheid? Of zit er ook in die omgevingswet harde voorwaarden dat je zegt, nu gaat u te ver, gemeente. Nu wordt het te ruim.
Ja, die laatste zit er zeker in. Hè, want het is ook onderdeel van de ANVB's die door het Rijk zijn gemaakt. Er is één ANVB, die heet het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Dit staat vol met instructieregels, inhoudelijke grenzen aan de gemeentelijke omgevingsplan, wetgever. En als je over die grenzen gaat, dan ga je te ver. Dus dat zijn de hele duidelijke begrenzingen. Daarnaast moet dat omgevingsplan als digitaal instrument ook functioneren. Dus het moet ook in het goede technische jasje passen. Maar het belangrijkste is misschien wel dat je, als je regels samenvoegt en integreert, dat je ook gemotiveerd als gemeente aangeeft hoe je tot dat omgevingsplan bent gekomen.
Ja, de onderbouwing, wat zijn die keuzes? Er moet een bepaalde logica in zitten. Ja. En dat is eigenlijk de belangrijkste waarborg. Bezint eer ge begint.
Precies, maar begin vooral ook eerst.
Dankjewel, Maarten. Aan het begin gaven we het al aan. We geven twee boeken weg van het Instituut voor Bouwrecht over duurzaam bouwen. Uitgever bij het IBR en onze regisseur van de podcast, Rob Kluitenberg, legt uit hoe je hier aanspraak op kunt maken.
Dankjewel, Daan. Ja, zoals bekend is verduurzaming een speerpunt van zowel de Rijksoverheid als decentrale overheden. Zo bleek ook uit het klimaatakkoord van juni 2019. Er moet veel gebeuren, maar hoe zit het nou met de juridische ins en outs? Nou, hier heeft het Instituut voor Bouwrecht aanleiding gezien een aantal gerenommeerde auteurs te vragen om dat op te schrijven en te bundelen in dit praktijkboek. Het boek is uiteraard te koop via onze webshop en via de Betere Boekwinkels, al dan niet online. Maar speciaal voor de luisteraars van deze podcast hebben wij twee exemplaren liggen die wij mogen weggeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, hoef je alleen maar naar de zakelijke LinkedIn-pagina te gaan van het Instituut voor Bouwrecht. Op de volgbutton te klikken, als je dat nog niet eerder gedaan hebt. En vervolgens een tekstbericht achter te laten onder de aankondiging van deze tweede aflevering van de podcast. Het taggen van personen die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in het praktijkboek of deze podcast telt ook mee. En wie het bericht op LinkedIn niet zo snel kan vinden, kan terecht op www.ibr.nl/podcast, waar wij een link naar het betreffende bericht zullen opnemen. En let wel, deze actie loopt tot en met 28 februari 2020.
Dan gaan we nu naar het blok ruimtelijke ordening. Jij had een uitspraak over de relatie tussen een bestemmingsplan en een beheerverordening. Wat staat erin?
Ja, dat is een hele interessante uitspraak, vind ik zelf, omdat daar wordt ingegaan op de vraag, wat gebeurt er met een beheersverordening op het moment dat er een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor hetzelfde gebied? En in dit geval gaat het dan over een facetbestemmingsplan of een paraplu-bestemmingsplan, zoals we dat noemen. Dat is een veel voorkomend fenomeen waarin eigenlijk een overkoepelend plan wordt vastgesteld, een bestemmingsplan, waarmee dan wijzigingen worden aangebracht in het geldende planologische regime. En dat hebben we in recent verleden veelvuldig meegemaakt, omdat met de inwerkingtreding van de wijziging van de woningwet geen stedenbouwkundige bepalingen meer mochten worden opgenomen in de bouwverordening, maar die allemaal in het bestemmingsplan moesten staan. Uiterlijk 1 juli 2018 moest dat zijn gebeurd. En toen zijn er allerlei paraplu-bestemmingsplannen vastgesteld, in ieder geval voor parkeernormen, waarmee eigenlijk al die parkeernormen die vroeger in de bouwverordening stonden van de gemeente, allemaal in de geldende bestemmingsplannen zijn geparkeerd. Dat zou je natuurlijk kunnen doen door allerlei nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen, maar vaak wordt dan gekozen voor een facetbestemmingsplan of een paraplu-bestemmingsplan, waarmee dan in één klap die hele parkeerregeling voor alle bestemmingsplannen wordt ingevoerd. Dus dat is ook hier het geval. Alleen dan wordt er geconstateerd op één plek geldt een beheerverordening. In dit geval is het een facetbestemmingsplan, niet voor parkeren overigens, wat centraal staat. Het gaat over het gebruik van woningen en kamersgewijze verhuur. Daar wil de gemeente een verbod voor in het leven roepen. En die denkt, nou, ik stel dan een facetbestemmingsplan vast, of paraplu-bestemmingsplan. Ik zeg altijd dubbel. In de uitspraak staat paraplu-bestemmingsplan. Ik zie je knikken. Mm-hmm. Een paraplu-bestemmingsplan waarmee dat verbod in één klap voor de hele gemeente in het leven wordt geroepen. Maar op één plek geldt dus een beheerverordening. En daar komt iemand tegenop die wil dat kamersgewijze verhuur gaan doen. En die zegt, nou, dat kan helemaal niet. U kunt niet met een paraplu-bestemmingsplan een beheersverordening wijzigen. En de afdeling zegt, ja, dat klopt. Dat is dus ook het opmerkelijke van deze uitspraak. Als je namelijk gaat kijken in de wet ruimtelijke ordening, en dan meer specifiek in artikel 339 lid 2, daar staat in, als ergens een beheersverordening geldt en er wordt een bestemmingsplan vastgesteld voor dat gebied, dan komt de beheersverordening te vervallen.
Dus dan komt er eigenlijk op neer dat je niet een beheersverordening partieel kunt wijzigen door een bestemmingsplan. Want de gemeente had de bedoeling volgens mij, als ik het goed zie in de uitspraak, dat een deel van die beheersverordening zou worden overruled, als het ware, door het paraplu-bestemmingsplan. Ja. En voor de delen waar die beheersverordening niet zou worden gewijzigd met het paraplu-bestemmingsplan, zou de beheersverordening nog moeten gelden.
Ja, er wordt eigenlijk een kleine regeling, een aanvullende regeling, in die beheersverordening gefietst. En ook in allerlei andere bestemmingsplannen. Dus die beheersverordening die zou blijven gelden. En het enige wat dat paraplu-bestemmingsplan zou doen, die zou in die beheersverordening een regel opnemen op grond waarvan kamersgewijze verhuur was verboden. Even kort gezegd. En dat kan dus niet volgens de wet ruimtelijke ordening. En dat is best wel vergaand in die zin. Juist wat ik net benoemde, in de aanloop naar 1 juli 2018 zijn er tal van facetbestemmingsplannen, paraplu-bestemmingsplannen vastgesteld, waarbij ook, denk ik, veel beheersverordeningen zijn gewijzigd door daar bijvoorbeeld parkeernormen in te zetten. En deze uitspraak die roept dus de vraag op, wat is er met al die beheersverordeningen gebeurd? Moeten we nou aannemen op grond van de wet ruimtelijke ordening dat al die beheersverordeningen van rechtswege zijn vervallen? Nou, dat kan haast niet de bedoeling zijn. Want dat zou betekenen dat voor die plangebieden een planologische witte vlek is gaan gelden, als het ware. Geen enkele planologische regeling meer. Met uitzondering van parkeernormen of iets dergelijks. En dat wat in het paraplu-bestemmingsplan zou zijn geregeld. Of moeten we dan toch maar aannemen. Ik zou je bijvoorbeeld moeten zeggen, we zijn teruggevallen op het daarvoor geldende bestemmingsplan. Maar dat is ook een beetje gek, want
Ja, en zou er dan nog een verschil zijn? En hier ging het om een verbod wat bovenop die beheersverordening werd gelegd. Is er nou een verschil in een situatie zoals hier waar het om een verbod ging? Of bijvoorbeeld een paraplu-bestemmingsplan wat een verruiming ten opzichte van die beheersverordening zou aanbrengen?
Ja, dat zou denk ik toch ook een wijziging van die beheersverordening zijn. Ja, het zou kunnen, de uitspraak zegt dat dus niet. En er wordt heel kort door de bocht gezet. We moeten ons wel realiseren, dit is een procedure over dat paraplu-bestemmingsplan zelf. De afdeling zegt daarvan, gemeenteraad, u kennelijk heeft u de bedoeling om met dit paraplu-bestemmingsplan de beheersverordening te wijzigen. Dat kan helemaal niet, dus wij vernietigen in zoverre de paraplu-bestemmingsplan. Geen man overboord, want de beheersverordening geldt nog gewoon. Die zal dan moeten worden aangepast, denk ik, om alsnog die regeling in op te nemen. De consequenties zijn verder te overzien. Maar het wordt zo algemeen geformuleerd. Hè, er kan een beheersverordening kan niet gewijzigd worden met een paraplu-bestemmingsplan. Want dan komt de beheersverordening te vervallen. Dat automatisch, tenminste bij mij, de vraag oproept. Ja, wat betekent dat dan voor al die paraplu-bestemmingsplannen die in het verleden zijn vastgesteld?
Laten we gaan naar de volgende, want dat is er eentje die eigenlijk past binnen de uitspraken die we in de eerste podcast hebben besproken.
Ja, die uitspraak met twee interessante aspecten. Dit is een appellant die wil graag een woning bij de waterkant bouwen. Ja, als ik zoiets lees, dan hoop ik al dat ik hem kan bespreken. Want dat is toch, ik zou zeggen, hè, die meneer komt aan bij de afdeling bestuursrechtspraken. Die zegt, meneer, waarom bent u hier? Ik wil graag een woning bij de waterkant bouwen.
En eigenlijk zou je er zelf wel willen wonen,
ja,
of niet?
Precies, ja, nou, dus daar, gelijk heb je, gegrond beroep, zou ik zeggen. Maar die meneer wil een woning bij de waterkant bouwen. Er zijn 4 bouwpercelen. Nou, hij wil daar graag 1 van kopen en daar een woning bouwen. Daar is hij al. Sinds 2016 is hij daarover in onderhandeling met de gemeente. Want de gemeente is grondeigenaar daar. En de gemeente zegt, we gaan een planologisch regime vaststellen. Dan maken we die bouw mogelijk. Op het moment dat is gebeurd, het bestemmingsplan is onherroepelijk. Kunt u dat perceel van ons kopen? Dit en dit wordt de prijs. Allemaal klinkt allemaal goed. Er wordt ook een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld waarin dat bouwvlak wordt voorzien bij de waterkant. En dan wordt het plan vastgesteld, zit het bouwvlak ineens niet meer in.
Hè, dat is toch raar?
Ja, bouwvlak is weg. Wordt eigenlijk ook geen goede verklaring voor gegeven. In de zienswijze wordt daar weinig over gezegd. En die meneer of mevrouw die dat wil bouwen, die gaat daar tegen procederen. Logisch. En dan komt het eerste interessante aspect. En ik denk eigenlijk een beetje merkwaardig vind ik zelf. Maar die gemeenteraad zegt dan, u bent helemaal geen belanghebbende bij dit plan, want u bent geen grondeigenaar.
En dat terwijl de gemeenteraad al heel lang aan het overleggen is met deze persoon.
Ja, precies. Je zou ook is dat nou wel helemaal kies dat gebeurt? Hè? Dat je dan zegt we proberen u op formele gronden buiten de deur te houden. Maar goed, dat is aangevoerd. Dus daar moet de afdeling vervolgens iets over zeggen. En die zegt eigenlijk, u heeft een mondelinge koopoptie. Er zijn verregaande afspraken over gemaakt. In dit geval bent u belanghebbende. En daarvoor wordt ook verwezen naar eerdere jurisprudentie. Waarin het feit dat je iemand een voorkeursrecht heeft, betekent dat hij een belanghebbende is bij het bestemmingsplan wat voor die gronden wordt vastgesteld die hij kan kopen.
En het is dus niet een toekomstig belang waar hij voor opkomt. Is dat dan de sleutel waarin de afdeling het plaatst?
Ja, ik denk gewoon dat je eigen belang zo versleuteld is met dat bestemmingsplan. De voorwaarde was ook, als het bestemmingsplan onherroepelijk is, dan mag u het kopen. En vervolgens stel je dat plan niet vast. Ja, dan moet je daar toch wel toegang hebben tot de bestuursrechten om daar iets van te vinden, zou ik zeggen. En de afdeling kennelijk ook. Wordt niet theoretisch veel aandacht aan besteed. Het wordt gewoon gezegd, u bent belanghebbende en we gaan uw beroep behandelen. Maar onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie.
Dat is ook een gerechtvaardigde uitkomst, lijkt mij. Zeker. Het zou heel ongerechtvaardig voelen als deze persoon niet zou kunnen procederen over het bestemmingsplan.
Dat lijkt mij ook de goede uitkomst. Dus so far so good voor deze meneer of mevrouw. En vervolgens wordt dan gekeken, wat is nou eigenlijk de reden dat bouwvlak niet in dat bestemmingsplan zit? En dan komen we een beetje uit wat we de vorige podcast ook hebben besproken. Dat als je weigert om ergens planologische medewerking aan te verlenen, dat je daar dan als gemeenteraad wel een goed onderbouwde reden voor moet aangeven. En dat is hier niet het geval. Er wordt verwezen naar een bepaald memo. Legt de gemeenteraad er aan de grondslag. Maar daar volgt eigenlijk juist uit dat de bouwvlak wel de voorkeur heeft. Tenminste dat de stedenbouwkundige helemaal geen bezwaar oproept. En zelfs wel wenselijke vorm van verkaveling zou zijn. Dus de afdeling zegt, ja, die motivering van die weigering die u nu na de vaststelling van het bestemmingsplan eigenlijk aanlevert, die is onvoldoende. Dus het bestemmingsplan wordt vernietigd. En dat is natuurlijk wel een beetje een krom resultaat eigenlijk. Want wat schiet deze persoon nou op met dit beroep? Ja, dat het plan vernietigd wordt. Maar nu geldt er dus helemaal niks. Helemaal geen woonbestemming. En dus bouwen, hij is er nog niet, zullen we maar zeggen. Er moet nog alsnog wel een bepaalde wijziging plaatsvinden van het plan, logisch gezien.
Ja,
voordat hij zijn woning aan de waterkant kan bouwen.
Want wat je ook nog wel eens ziet in de uitspraak is dat de afdeling vervolgens zegt dat er een nieuw besluit moet worden genomen.
Ja, maar dat zie je hier dus eigenlijk niet.
Nee, je moet inderdaad, ze moeten de groenbestemming die eigenlijk aan het perceel van deze persoon was gegeven, of in ieder geval waar hij had willen bouwen, wordt vernietigd.
Ja.
Dan valt hij terug tot op de oudere bestemming.
Ja.
Maar dat zal wel niet toereikend zijn, want anders was dit bestemmingsplan niet in procedure gebracht.
Nee, dat lijkt mij dus ook. Dat zegt de uitspraak natuurlijk niet wat de vorige bestemming was. Maar ja, het LID is voorziening woningbouw langs de waterkant. Ja. En dat is dus niet goed gebeurd, wordt vernietigd. Maar het bouwvlak is er nog steeds niet. Afgelopen maand is ook nog een interessante uitspraak gewezen op het gebied van de huisvestingswet. En dan gaat het over de huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam. En meer specifiek gaat het dan om het onttrekkingsverbod, onttrekkingsvergunning.
Misschien Daan, is handig om even dat onttrekkingsverbod, wat houdt dat in?
Dat is een verbod met een vergunningplicht uit artikel 21 van de huisvestingswet. En dat verbod houdt in dat je woonruimte niet mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad.
En wanneer doe je dat?
Ja, daar is jurisprudentie over van de afdeling bestuursrechtspraak. En die jurisprudentie zegt eigenlijk elk ander doel, ander gebruik van de woning dan bewonen, is onttrekken. Dus als je het aan dat gebruik voor wonen onttrekt, dan heb je daarvoor een vergunning nodig. En dan wonen is ook weer verklaard in de jurisprudentie. Daar wordt dan gezegd, onder meer, dat degene die in de woning verblijft binding en zorg moet hebben voor de woonomgeving. En dat het gebruik door dezelfde personen moet plaatsvinden. Dat je je moet inschrijven in de basisregistratie persoonsgegevens, et cetera. Je merkt wel, als je die definitie loslaat op bijvoorbeeld toeristische verhuur van woonruimte, bijvoorbeeld via Airbnb, dat niet aansluit. Hè. Een gebruik van een woning door toeristen is geen wonen in de uitleg van wonen die de afdeling bestuursrechtspraak daaraan geeft. En dat betekent dus dat als je woonruimte verhuurt via Airbnb, dat je eigenlijk in strijd handelt met dat onttrekkingsverbod uit de huisvestingswet, mits je daar een vergunning, tenzij je daar een vergunning voor hebt gekregen.
Hey, en dan is er dan nog een soort van ondergrens? Ik kan me voorstellen dat als jij je woning een maand verhuurt of twee maanden, dat je dan echt kan zeggen dat is onttrekking van de woning, maar een paar dagen?
Op grond van de huisvestingswet is die ondergrens er niet. Elk gebruik, ook al is dat maar incidenteel of maar voor één dag, dat is direct onttrekken. En dan handel je dus in strijd met dat verbod en heb je een vergunning nodig. Maar wat je ziet, en daar gaat deze uitspraak ook over in de verordening van de gemeente Amsterdam, daarin werd bepaald dat je, als je het meldt voorafgaand bij de gemeente, dat je je woning gaat gebruiken voor toeristische verhuur. En je doet dat niet voor meer dan 60 dagen per jaar. En je woont daadwerkelijk wel zelf in die woning. Er zijn nog twee voorwaarden, maar dat is de kern. Dan heb je geen vergunning nodig. Je bent eigenlijk dan vrijgesteld van die vergunningplicht. En die vrijstelling door middel van die meldingsplicht, die gaat in die uitspraak onderuit. De afdeling zegt, daar biedt voor die meldingsverplichting, daar biedt de huisvestingswet helemaal geen grondslag voor.
Dus als de gemeente het goed had geregeld, dan had ze de meldplicht moeten vervangen door een vergunningplicht.
Ja, eigenlijk had ze in plaats van meldingen te accepteren en dan zeggen dat er geen verbod meer geldt, hadden ze gewoon vergunning moeten verlenen. En dat is dus niet gebeurd. Dat wordt kennelijk te lastig geacht. Maar daardoor gaat die regeling nu onderuit.
Ja, en zou er dan ook nog achter zitten, Daan, denk je, dat een vergunningplicht biedt natuurlijk meer zekerheid aan de omgeving. Je hoort zeker bij het verhuur via Airbnb dat buren klagen over het gebruik van een woning door toeristen. Kijk, een vergunning kun je aanvragen. Een meldplicht, daar kom je pas achter op het moment dat de toeristen denk ik al in het huis zitten.
Dat antwoord zal ik je schuldig moeten blijven. Dat durf ik niet te zeggen wat de gedachte van de gemeente Amsterdam is van die meldingsplicht. Het is inderdaad eenvoudiger. Je hoeft geen besluit te nemen. Je hoeft geen leges te betalen. Er is ook geen beroepsmogelijkheid. Ik denk dat de kern is dat de gemeente Amsterdam dat incidentele gebruik voor toeristische verhuur door de vingers wil zien, maar wel op wil treden tegen structurele verhuur. Daar die meldingsplicht een goed instrument voor vond. Maar dat geldt dus niet. Dus er zullen nu vergunningen voor moeten worden verleend. Wat de afdeling nog wel zegt, dat is wel even goed om te benadrukken, dat bij het opleggen van een boete, als dat onttrekkingsverbod wordt overschreden, dat de gemeente daarbij wel die voorwaarden die ze zelf heeft bedacht in aanmerking mag nemen of daar rekening mee mag houden. Dus met andere woorden, het college, als die een overtreding constateert, een incidentele verhuur constateert, dan hoeft er geen bestuurlijke boete te worden opgelegd. Er mag ook van worden afgezien omdat dat incidenteel plaatsvindt. Dus minder dan 60 dagen
dus,
per jaar.
Dus eigenlijk iedereen die zijn vakantie of zijn eigen huis voor de voorjaarsvakantie op Airbnb heeft aangeboden in Amsterdam en misschien al allerlei afspraken daarover heeft gemaakt, moet die zich nou zorgen maken of niet met deze uitspraak?
Ik zou zeggen van niet, in die zin dat er de gemeente in de reden ligt dat de gemeente afziet van het opleggen van bestuurlijke boetes. Wat natuurlijk wel moet gebeuren is dat die mensen nu een vergunning aanvragen en verkrijgen om dat in het vervolg legaal te kunnen doen. Totdat overigens de wetswijziging in werking treedt die al in procedure is gebracht. In december vorig jaar is een wijziging van de huisvestingswet aangeboden aan de Tweede Kamer en daar wordt een grondslag geboden voor die meldingsplicht.
Dus eigenlijk komt dat erop neer dat iedereen nu snel nog een vergunning zou moeten aanvragen. De gemeente Amsterdam in de tussentijd waarschijnlijk geen boetes gaat opleggen, omdat ze dat hebben ze zelf ook al aangegeven. En ja, die vergunning aanvragen, dat is maar iets van korte duur, want straks is er een wet die regelt dat het weer allemaal bij het oude is.
Ja, we weten natuurlijk niet hoe lang dat wetgevingstraject nog gaat duren, maar het zal een tijdelijke situatie zijn, ja, die te overbruggen is.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website. www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.